De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Te gast is Margot Dijkgraaf. Zij is schrijver en literatuurcriticus. Eigenlijk is zij de ambassadeur van de Franse letteren in Nederland en toch ook wel de ambassadeur van de Nederlandse letteren in Frankrijk. En ze heeft nu een boek geschreven, een literaire Tour de France. Het is Lezen in Frankrijk. Ze gaat naar de geboortestreek van hedendaagse Franse schrijvers op zoek naar de Franse literatuur en de ziel van Frankrijk. Hartelijk welkom, Margot.
Dank je wel.
Het zijn allemaal schrijvers van nu. Het zijn niet de klassiekers van wel eer. Niet Sartre en Camus of dat soort dingen. Levende schrijvers.
Ja, klopt.
En dan op zoek naar hun geboortestreek. Wordt dat eigenlijk nog heel veel gedaan in Nederland? De Franse literatuur lezen. Is die nog zo dominant als vroeger?
Nou, weet je, ik schrijf nu iets van 30 jaar over Franse literatuur. En ik moet zeggen dat 30 jaar geleden, de eerste 10 jaar dat ik me daarmee bezig hield, kreeg ik toch gemiddeld zo'n 100 Franse vertalingen op mijn bureau. Nou ja, dat is heel veel. Dan kan je echt kiezen en dan kan je ook uitzoeken van wat is het beste volgens mij, waar wil ik echt iets mee. En daarna kwam natuurlijk een tijdje die economische crisis. Toen is de Nederlandse uitgever een stuk voorzichtiger geworden in wat hij aankocht aan rechten uit het buitenland. Want ja, je moet wel zorgen dat je dan boeken aankoopt die het ook nog een beetje doen, die een beetje verkopen. Nou, en daar hebben alle buitenlandse literaturen wel last van gehad. En ook de Franse literatuur heeft daar last van gehad. Dus toen zijn er een tijdje wat minder vertalingen verschenen vanuit het Frans. En de laatste tijd is dat weer helemaal aan het kenteren. Dus nu zijn er weer, die economische crisis is een beetje achter ons, waardoor er weer veel meer titels worden aangekocht. Dus het is een beetje een meanderende lijn van hoog naar laag. En afgezien daarvan, weet je, er zijn weinig mensen natuurlijk in Nederland die echt nog direct in het Frans kunnen lezen. Dus die vertalingen zijn heel belangrijk. En ja, er wordt nog heel veel Frans gelezen. Dat weet ik uit ervaring. Ik word heel veel uitgenodigd voor allerlei lezingen en optredens. En het verbaast mij altijd hoe enthousiast mensen dan nog zijn over Franse literatuur.
Dus, nou ja, er verschijnen ook mooie dingen. Je noemt heel veel dingen in jouw boek die ook in Nederland heel goed verkocht hebben. Grijze Zielen van Philippe Claudel. Daar begin je zo'n beetje mee.
Ja,
dat
klopt.
Is hier volgens mij ook een enorme bestseller geweest.
Ja.
Houellebecq verkoopt hier ook fantastisch.
Ja.
Kamel Daoud is hier ook heel goed besproken. Ja. En die heeft hier ook een prijs gewonnen, meen ik zelfs. Maar dan die geboortestreek. Want je gaat dus met dat boek in de hand naar de plek waar het ooit begonnen is.
Ja, het zijn niet allemaal de geboortestreken. Ik heb eigenlijk twee dingen willen doen. Ik heb een beetje mijn persoonlijke plaatje willen geven van wie er toe doet in de Franse literatuur van nu. En tegelijkertijd heb ik ook een soort reisboek willen maken. Want wat is er leuker dan gewoon met een boek onder je arm ergens naartoe gaan en dan iets leren of iets beleven in die streek. Maar het zijn niet per se de geboorteplaatsen. Ik heb bijvoorbeeld ook bij Jean Essonneau's. Die heeft een boek geschreven, Ravel. En dat is een literaire biografie van de componist Ravel. En daar ben ik naar de plaats gegaan waar Ravel heeft gewoond. Dus daar is nu het Musée Ravel, dat is ten zuidwesten van Parijs. Maar daar is Echenoz niet geboren. En dus ik heb gewoon eigenlijk plekken gezocht uit recente romans waarvan ik dacht, nou, dat is nou leuk en bijzonder en het is een mooi uitgangspunt voor een trip vanuit Nederland of als je toch ergens in de buurt in een hotelletje zit of een camping. Dus het zijn niet per se de geboorteplekken, maar van een aantal mensen wel. Ja, dat klopt.
Het toont ook de uiterste van Frankrijk. Want je noemt dat boek over Ravel. Daarin wordt Ravel beschreven als een soort dandy. Een man die heel erg bezig is met het goede porselein, met de goede badjas, met de mooie dingen. Dat is het Frankrijk dat veel mensen helder voor ogen hebben.
Ja.
Je schetst ook het donkere, droevige Frankrijk van het Noordoosten, waar het een beetje sneu is.
Ja.
De buitenwijken van Parijs, waar het al wat grimmiger wordt.
Ja.
Maar ook de Provence, waar het goed toef is. Nou ja, ga maar door. Mm-hmm. Eigenlijk al die hoeken van het land. Wat voor land trof je aan?
Ja, nou, ik wilde eigenlijk eens verder kijken dan het beeld van wat wij in Nederland eigenlijk altijd van Frankrijk hebben.
Stokbrood alpino.
Ja, precies. Dat vind ik gewoon dat is een clichébeeld en alle clichés zijn waar. Dus dat beeld is ook waar. Maar ik wilde bijvoorbeeld ook van, laten we zeggen, Nice bijvoorbeeld. Hè. Daar heb ik iets geschreven over Modiano. Modiano wordt altijd gekoppeld aan Parijs. En dat klopt, Modiano is Parijs eigenlijk. Als je Modiano leest, loop je precies door die wijken van Parijs... op de Rive Droite, waar zijn vader van die duistere zaakjes zat... waar zijn moeder aan het toneel zat... waar hij als jongetje, en zeker zijn personages... als jongetje zo verloren... rondlopen over de Place de Clichy tussen al die vage bordelen. En ja, dat is een unheimisch Parijs van in de oorlog en pal na de oorlog. Maar Modiano is ook veel in Nice geweest. En hij heeft ook één boek geschreven daar, een roman, Zondagen in Augustus. Wat zich niet in Parijs afspeelt, maar in Nice. En het leuke, of het leuke, het interessante daaraan vind ik nou juist... dat het moderne Nice... dat wij kennen van de Boulevard des Anglais... en heerlijk paraderen met mensen met bontjassen en veel geld. Dat is toch het beeld wat wij tot misschien de aanslagen van Nice hadden. Dat beeld dat haalt Modiano eigenlijk compleet onderuit. Want hij laat zien hoe het leven daar echt was in die periode. Hij laat zien dat al die vage pensionnetjes en hotelletjes daar... dat daar ook mensen zitten met hele andere levens... dan waarvan wij denken... dat ze daar geleefd worden. Dus ik heb ook de andere kant willen laten zien... van steden en van plekken en van Frankrijk op die manier.
Als ik me goed herinner, dan schetst hij in dat boek een Nice... waarin iedereen zich uitgeeft voor iets dat hij niet in werkelijkheid helemaal is.
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk vaak bij Modiano.
Ja.
Modiano heeft personages die gaan in een café zitten... en die weten eigenlijk niet wat ze aan moeten met hun leven. En die ontmoeten iemand, vaak een vrouw... waar ze dan vaag verliefd op worden. Al wordt dat nooit en toute lettre uitgeschreven. Maar... hij ontmoet daar Amerikanen die stinkend rijk zijn... die in dikke auto's rijden, zijn personages dan bevriend mee raken. En vervolgens stopt die auto ergens en zeggen ze tegen de verteller... van nou, ga jij even een pakje sigaretten halen. En als hij terugkomt, dan is die auto verdwenen met de Amerikanen en al. En op dat moment denken ze van... denk je ook als lezer, hé, wat is hier aan de hand? In wat voor mysterie ben ik hier beland? Want dan is er ook nog sprake van een grote diamant... die miljoenen waard is. En van een vriendin waarvan hij eigenlijk dacht... van nou, ken ik die nou echt of ken ik die nou niet? Dus ja, het is de sfeer van Modiano uit Parijs... wat je aantreft in Nice. En tegelijkertijd geeft dat je een compleet ander beeld van Nice.
Niet alleen maar mondain, maar ook armoedig en een beetje schimmig.
Mysterieus ook, ja. En ook wel ongelukkig eigenlijk. Het regent dan ook veel in Nice. En de bomen en de planten die zijn er wel... maar hij kan er eigenlijk niet zo van genieten, zo'n verteller. Ja, dat is, je kijkt opeens met hele andere ogen naar zo'n stad. En dat heb ik eigenlijk met alle schrijvers geprobeerd. Om iets anders te laten zien... verder dan de façade waar je altijd van denkt... nou, dat ken ik wel.
Het Frankrijk, als je iets verder kijkt en met een boek in de hand... lezen in Frankrijk, een literaire Tour de France. We gaan beginnen met de kaarten. Wil je er alsjeblieft een trekken?
De eerste gewoon. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Oh joh, ik heb helemaal geen offers gebracht voor mijn werk.
Want dit is wat je leuk vindt.
Ja, dit is gewoon eigenlijk wat ik altijd heb willen doen. Ik heb altijd als een idioot gelezen. En er is niks mooiers dan lezen. En in andere mensen hun huid kruipen. En de wereld door andere ogen zien. Dat heb ik altijd van begin af aan al op de lagere school... het fantastische gevonden van literatuur. En in de loop der jaren ben ik erin geslaagd om niet alleen... heel veel te lezen voor mijn werk. Maar om daar ook nog andere mensen mee te enthousiasmeren. En ja, nee, ik zou het in geen enkel opzicht een offer willen noemen.
Gelukkig,
nee.
maar als je dat één seconde ook maar had gedaan... denk je, ik moet zoveel boeken lezen, want het is mijn werk... Dan had je de rotste baan op aarde gehad op slag.
Ja, maar dan was ik ook acuut iets anders gaan doen natuurlijk. Je moet nooit blijven doen wat je ongelukkig van wordt.
Dan zou je al die uren zijn gaan tellen. Nou, was het afgelopen.
Ja, nee. Maar ja, ik lees wel een paar boeken per week. En er zijn wel eens boeken waarvan ik denk van... nou, dit zijn niet mijn favoriete boeken. Of die zou ik nooit lezen als ik ze niet voor mijn werk moest lezen. Maar ik ontdek er altijd iets in waarvan je denkt van... hé, dat had ik niet verwacht. Of ik leer er iets van. Of dat is weer een bruggetje naar een ander boek... Het vergroot altijd je wereld.
En als het allemaal meesterwerken zouden zijn... zouden er echt geen meesterwerken
natuurlijk,
meer zijn.
Dat kan ook niet. Maar het leuke van boeken uit het Frans lezen... of in het Frans geschreven lezen... En dat vind ik altijd zo bijzonder. Kijk, het Frans is een venster op de wereld voor mij. Dus dit boek gaat nou over Frankrijk en over Franse literatuur. Maar eigenlijk gaat het niet alleen over Frankrijk. Het gaat over literatuur die in het Frans is geschreven. Kijk, via het Frans kun je ook literatuur uit Quebec lezen, of uit de Arabische wereld, of uit Zwitserland. Want daar zitten ook allemaal schrijvers die in het Frans schrijven. En in Afrika natuurlijk.
Afrika uiteraard, ja.
Ja, dus dat is... Kijk, op het moment dat je nieuwsgierig bent naar wat er in de wereld gebeurt, op een andere manier dan gewoon de krant lezen of naar de radio luisteren of naar de televisie kijken, dan is literatuur lezen gewoon een fantastisch middel om die nieuwsgierigheid te bevredigen.
Zullen we het nog eens doen?
Ja. Hoe vaak google je jezelf? Nou, de laatste tijd heb ik wel even gekeken wat er op Google over mij te vinden was. Maar dat komt gewoon als je een boek publiceert. Wil je even weten, wat gaan die andere mensen dan zien? Dus voor dit boek heb ik wel even gedacht van... Hey, staat het boek er al op? Is het al te vinden? Wat staat er ook alweer over mijn boek over Helle Haasen? Gaan daar mensen nog aan refereren? Dus met deze publicatie heb ik wel even gekeken van wat staat er over mij? Ja,
dat ja als je
wel.
Iets uit hebt, dan doe je dat. Ja. Dan wil je het volgen. Dat begrijp ik ook wel.
Ja, en verder heb ik niet zo de behoefte.
Nee, laten we nog geen trekken.
En welke film zou je willen spelen? Ja, weet je.
Moet wel een mooie Franse film zijn dan.
Ja, ik ben altijd heel erg fan van Catherine Deneuve.
Oh ja.
Dat is altijd een van mijn favoriete filmsterren geweest. Ja. Ja, weet je, ze had laatst zo'n film. Hoe heette die? Huit Femmes, kan dat? Ik geloof dat die zo heette. En dat was een meesterlijke film. Al was het maar omdat er ook heel veel echt oude filmsterren, vrouwen en meedeeën. En ik heb altijd zo'n moeite met het feit dat die filmsterren, met name als ze vrouw zijn, en dat geldt voor alle films, in Amerika of in Frankrijk, maakt niet uit, dat als ze jong zijn, dan mogen ze prachtige rollen spelen, zeker in die Franse films. Dat is allemaal kleppen, kleppen, kleppen. Hè? Dat is allemaal psychologische verhalen, relaties, moeder-dochter problemen. Eigenlijk meer dan vader-zoon problemen. En dan hebben ze nog een tijdje de mogelijkheid om de rol te spelen van een moeder. En op een gegeven moment, als ze ouder worden, dus boven de 50, 60... Dat heeft Catherine Deneuve ook wel vaak gezegd, en ook haar collega's, dan tel je eigenlijk niet meer mee. En dat heeft me altijd ongelooflijk eigenlijk wel geïrriteerd. Want waarom zou je vrouwen casten alleen maar als ze jong zijn? En Catherine Deneuve heeft wel eens in interviews gezegd, eigenlijk word je dan pas weer interessant op het moment dat je grand-mère kan spelen. Dus groot als je weer oma's kan spelen. En deze film, ik vond het een hilarische film, omdat er heel veel ook grand-mères in spelen, die eigenlijk niet de rol spelen van een grand-mère, maar gewoon midden in het leven staan en lekker gek doen en zingen en eigenlijk het leven leiden van vrouwen die veel jonger zijn. En daarom heb ik er ontzettend van genoten, van die film.
En allemaal nog steeds charismatische actrices.
Ja, fantastische actrices. Dus is eigenlijk, dat was voor mij ook een van de beste bewijzen dat het zo oneerlijk is. Dat vrouwen van boven de 60 of zeker boven de 65, dat die niet meer glansrollen krijgen op een gegeven moment. En dit was een film waarin ze 8 glansrollen zonder probleem kwijt konden. En het waren supertalenten. Daarom dacht ik van, nou, ik ben nog wel niet boven de 65. Sterker nog, niet boven de 60. Maar zo'n klein rolletje voor iemand boven de 50 zou ik wel willen spelen. In die
nou,
film.
Mooi. We doen er nog één.
Wanneer heb je je enorm geschaamd? Oh. Dat is een moeilijke vraag. Nou, het heeft ook... Ja, ik schaam me wel eens als mensen heel enthousiast op mij afkomen. Goh, Margot, wat leuk je weer te zien. En hoe gaat het nou met je? En dan heb ik de laatste tijd wel dat ik die mensen niet meteen kan plaatsen. En dat vind ik altijd heel erg naar.
Dat je niet meteen weet wie was het ook alweer.
Ja,
dat gebeurt mij ook wel eens. Ja.
En in het begin deed ik alsof ik dacht van nou... Ik kom er wel achter wie het is. Het schiet me zo wel te binnen. En tegenwoordig zeg ik van, goh, het spijt me, maar ik kan het me even niet herinneren. Wilt u me even helpen? En ik heb gemerkt dat dat eigenlijk een veel betere manier is om daarmee om te gaan. Ja. Maar weet je, dat heb jij natuurlijk ook. Als je veel op podia zit en je doet veel interviews en je zit veel voor publieken en je zit ook veel in Nederland en in Frankrijk. Op een gegeven moment, ja, dan kan je die naam wel koppelen aan een gezicht, maar het gezicht niet meer aan de naam. En dan vind ik wel, dat vind ik wel eens moeilijk, dat ik denk, oh jee.
Hoe los je dit nou weer op? Ja, maar de beste tactiek is het gewoon zeggen.
Ja, gewoon zeggen. Gewoon heel eerlijk zijn. Dat is vaak in het leven de beste manier. Gewoon eerlijk zijn en de mensen in de ogen kijken. En dan vaak pak ik ze nog even vast aan de schouder. Van, goh, ik weet dat ik u ken. En hartstikke leuk om u weer te zien. Maar kan u even, hebben wij elkaar nou gezien in Frankrijk of in Nederland? En dat kun je vaak het beste doen. En mensen vinden dat ook helemaal niet zo erg.
Oh, wat goed. Ja. Nou, nog eentje, nog de eens? Laatste.
Waar erger je je aan? Ja. Nou, een heel persoonlijk voorbeeld waar ik me de laatste tijd ontzettend aan heb geërgerd, is dat de economie trekt aan, dat hebben we net al gezegd. Er wordt heel veel verbouwd. En er worden ook veel huizen verbouwd bij mij in de buurt, bij ons in de buurt. En daar heb je verschillende manieren om daarmee om te gaan. Sommige mensen die doen een briefje in de bus of die sturen een appje en die beginnen een appgroep van, goh, wij gaan verbouwen, we beginnen dan en dan. En we zijn 2 maanden bezig, dus in de tussentijd, als er iets is, laat het ons even weten. U kunt ons hier of hier bereiken. En wij hebben 2 huizen verderop een enorme verbouwing die wij meemaken. Nou, die is al, ik denk, ongelogen 6 maanden bezig. En die verbouwing is dermate groot dat ze een keet pal voor ons raam hebben gezet. Op 3 meter van ons raam. Een keet van, ik denk, 8 meter. Met nog 2 containers daarnaast. En dat, ik moet zeggen, dat is wel een bron van grote ergernis.
Oh, dat kan ik me helemaal voorstellen. En het begint natuurlijk ook allemaal om 7:00 ochtends. Ja, dat is dan mijn persoonlijke ergernis.
Ja.
En dan doen ze altijd het lawaaiigste klusje eerst. Dus dan tussen 7 en 8 maken ze ongelooflijk veel kabaal. Ja. En dan om 8:00 hoor je helemaal niks meer.
Ja. Ja, dan komen de betonmolens en dan worden de containers met enorme gevaartes pal voor mijn raam. Want ik werk thuis, ik schrijf thuis, ik lees thuis. Ik heb er een leesstoel met uitzicht. In principe, als er uitzicht zou zijn, zou ik gewoon een mooie boom zien voor mijn raam. Daar geniet je dan van, want in zo'n stad wil je ook wel graag een beetje groen zien. En nou zie ik gewoon al een half jaar lang zo'n ontzettend fel blauwe container voor de deur. En dan denk ik van, doe dat nou anders. Breng ons ervan op de hoogte. Begin een appgroepje. Bezorg ons een kaartje waarin je even uitlegt hoe of wat. Want dan kan ik tenminste gewoon lekker lezen. En dan weet ik dat ik als van maandag tot vrijdag er enorm lawaai is, dat ik dan ergens anders naartoe kan gaan misschien. Maar als ik niks weet, kan ik er ook niet op inspelen. En dat vind ik wel jammer.
Nou, een zeer begrijpelijke ergernis. Dankjewel dat je wilde langskomen. Het boek heet Lezen in Frankrijk, een literaire Tour de France. Margot Dijkgraaf, dankjewel.